Welkom bij de Strikt 5G-podcast. In deze podcast nemen Thijs Kwakkelaar, Ken Klaver en Eldert van Dijken je mee in de wereld van 5G.
Dit is de Strikt 5G-podcast. Ik ben Thijs.
Ik ben Ken.
En ik ben Eldert.
Elk jaar is er weer een groot congres rondom mobiele communicatie, het Mobile World Congress. En net als vorig jaar behandelen we hier vanuit ons oogpunt de meest opzienbare en belangrijkste onderdelen die op het MWC naar voren zijn gekomen. Eldert, jij was daar ook bij dit jaar?
Zeker, het was warm en zonnig.
En hoeveelste keer was dit?
De 18e keer.
Kijk.
Gisteren even gelukkig nageteld, anders kon ik jouw vraag niet beantwoorden. Ik ontken je met er vorig jaar geweest. En dit jaar leek het er heel erg op vorig jaar. Hoe heb jij toen die beurs ervaren? Hoe groot is dat?
Ja, ik vind het massaal. Weet je, ik
hoeveel mensen komen er?
Ik kom uit de wereld van kritisch mobiele communicatie. Heb je ook beurzen, vakbeurzen voor specifiek missiekritisch.
Ja.
Dit is natuurlijk toch meer een operatorbeurs. Die er ook anders uitziet, maar ik vond het massaal. In 3 dagen tijd 100.000 mensen of zo. Dat is echt gigantisch. 18 hallen. En niet een halletje dat je zegt van een rij of zo. Het is echt gigantisch. Het kwam op mij overweldigend over. En daar kom je ook niet goed doorheen als je niet van tevoren een plan maakt wat je daar wil gaan zien, wat je wil gaan bezoeken. Dus ik vind het echt wel erg groot. En je bent ook helemaal dood na die 3 dagen.
De beurs is overigens 4 dagen.
Oh, nou ja, ik heb maar 3 dagen meegemaakt vorig jaar.
En de beurs is van 9:00 tot 7:00 in principe geopend. En alleen op de laatste dag dan zie je wel dat het wat meer leeg loopt. Maar het is echt ongelooflijk enorm. Je struikelt zeg maar over de hoofden. En op elke plek waar je wil gaan staan, staan er ongelooflijk veel mensen over het algemeen. En dat was dit jaar dus ook weer het geval. De stand van Huawei was weer by far het allergrootste. Net zoals vorig jaar. En ik stond daar op woensdagochtend en er stonden al 2000 man. Het is echt niet normaal hoe groot. En dat waren 2000 man die binnen probeerden te komen op de beursstand. He, want de stands van de grote leveranciers waar echt de 5G-ontwikkelingen te zien zijn. Dus dat is Ericsson, dat is Nokia, dat is Huawei. En net zoals de afgelopen jaar ken, daar kom je niet zomaar op, tenzij je bent uitgenodigd.
Ja.
En op het moment dat je daar dan, ook dit jaar was dat, op het moment dat je daar dan binnen bent, je denkt, oh, dan kan ik daar wel een ochtend doorbrengen. Nee, om 10:00 staat de volgende groep, dus je moet weer de stand af.
Je wordt ook begeleid, weet je. Je kan meestal niet vrij rondlopen. Er is altijd iemand die je begeleidt en de ontwikkelingen laat zien. Je kan natuurlijk vragen stellen van alles en ik wil nu dat en dat. Maar het is niet zo dat je daar gewoon een hele ochtend vrij kunt rondlopen en dus even met iedereen een babbeltje kan maken.
En om even wat ik begreep ook van Huawei, die hadden 150 verschillende hokjes staan met demonstraties van technologie of ontwikkelingen in de stand van Huawei.
Ja. Yeah.
En je bent sowieso meer dan een dag kwijt om daar alleen al langs te lopen en even te horen wat daar staat. Dus laat staan dat je dat zeg maar, nou ja, wel dan een bezoek van een uur wat ons werd toegekend. Ja, dat is, moet je echt kiezen van nou, waar ga ik me op focussen? Nou, voor mij is vaste technologie en glasvezelnetwerken, daar hebben we dan nog niet zoveel tijd aan besteed en datacenters ook niet. Maar zeg maar alleen al op wat er op 5G ontwikkelingen te zien is, daar kun je echt uren vullen. Dus ik vond het ook heel jammer dat ik de stand weer af moest.
En als je dat dan vergelijkt met een Ericsson en een Nokia, dat zijn de andere grote op die ontwikkelingen. Zijn die dan net zo groot? Hebben die net zoveel te vertellen?
Ja, ik denk dat het wel in die volgorde is. Dus Huawei echt het allergrootste. En dan is Ericsson. En die hebben ook heel veel verschillende toepassingsdemo's op hun stand. Die kunnen denk ik ook wat meer vertellen over de ontwikkelingen op de Europese markt en de use cases daarvan. Bij de Huawei zie je dan toch veel de Chinese markt toepassingen terugkomen. En Nokia was wat kleiner en compacter van opzet, al wel groter dan vorig jaar. Maar ja, je ziet het toch wel in die volgorde. En niet dat ik daarmee Nokia tekort wil doen, want het was nog steeds zeg maar de derde grootste stand van de hele beurs. Maar evengoed was dat toch wel iets anders qua omvang als wat een Huawei en een Ericsson heeft.
En als we dan kijken naar de nieuwste ontwikkelingen die daar tentoongesteld worden, zijn daar nou nog echt bijzonderheden ook ten opzichte van vorig jaar?
Het meest bijzondere wat ik zag is dat er echt flink doorontwikkeld is in 5G radiotechnologie. Vooral om de vraagstukken rondom de capaciteitsgroei in dit decennium te kunnen opvangen. En op verschillende plekken zag je dat als we zo door blijven groeien met het verkeer zoals dat vandaag de dag is, dan weet je in ieder geval zeker dat in China over een paar jaar de 5G-netwerken overvol zijn. Dus daarom is bij Huawei bijvoorbeeld de 5,5G-standaard. Zijn ze volop mee bezig.
5,5G al.
Ja. En dat is een andere naam voor 5G Advanced of de release 18 functionaliteit, zeg maar, van 5G. Dus de standaard ontwikkelt zich verder en dat hebben ze maar op een gegeven moment 5,5G ook genoemd. Dus het is meer een marketingterm. Maar de belangrijkste daarvan is de drijfveer om van rond de 1 gigabit die vandaag de dag ongeveer mogelijk is in moderne 5G-netwerken. Nog niet in Nederland, hè, maar in andere landen rond ons wel. In China zijn ze al aan het kijken hoe ze dat naar 10 gigabit voor de eindgebruiker gaan brengen. En dat zal dit decennium plaatsvinden. Dus over een paar jaar moeten zij daar die technologie hebben. En we zien ook in de netwerken in de andere landen om ons heen, op basis van de voorspellingen, ziet men ook dat met het huidige frequentiegebied wat een mobiele operator heeft, het nauwelijks meer te halen is om tot 2030 de verkeersgroei aan te kunnen.
En dan?
Nou, daarom hebben ze allerlei slimme trucken die ze aan het ontwikkelen zijn. Hele intelligente antennes. Antennes waren echt, net zoals vorig jaar, echt high-tech. Daar mocht je ook geen foto's van maken bij Huawei. Ik probeer dat. Nee, werd tegen mij gezegd. Dus dat je, en ook bij Ericsson waren die te zien, dat je echt gelaagde antennes hebt, waarbij de voorkant van de antenne, zeg maar, het passieve deel doet van 6 frequentiebanden die we vandaag de dag hebben. En dat er aan de achterkant actieve zenders tegenaan waren op de 3,5 gigahertz band, die door die antenne heen bliezen om zeg maar alles in één antenne om behuizing te houden. Dus eigenlijk wat je moet zien is dat je op die zendmast, om die capaciteit uit te breiden, dat je meerdere antennes moet plaatsen per cel. En daarvan zijn ze heel slim aan het ontwikkelen van ja, daar is geen ruimte voor op de meeste zendmasten. Hoe je al die kasten in één antennebehuizing kan krijgen en je kunt hem niet breder maken, dan maak je maar dieper. En dan maak je zeg maar allerlei elementen achter elkaar, waarvan je volgens de radiotechnologie van een paar jaar terug, dat kan helemaal niet, vinden ze daar toch oplossingen voor.
Multilayer.
Ja.
Ik vind het, maar wat dat dan ook doet met wat de impact is voor de backhaul, hè, dus de hele infrastructuur daarachter, dus van de antenne en de zender, zeg maar, naar het netwerk van de mobiele operator en binnen het netwerk van de mobiele operator, wat voor processing power en transmissiecapaciteit je nodig hebt om 10 gigabit per seconde voor een gebruiker mogelijk te maken.
Nou, je moet meerdere 10 gigabit naar elke zendmast realiseren.
Exact.
Want de zendmast bestaat normaal gesproken uit 3 sectoren. Hè? Dus naar 3 kanten stralen antennes af. En per antenne heb je dan grofweg zo'n capaciteit van een 10 gigabit is de ambitie.
En je deelt natuurlijk met de gebruikers in dat bedekkingsgebied.
Ja, precies.
Maar goed,
dan heb je dus al 30 gigabit grofweg wat van één zendmast vandaan komt. En als je kijkt in Nederland, een mobiele operator heeft 5000 zendmasten om en nabij. Dan heb je dus zeg maar 5000 keer 30 gigabit. Nou, dan ga je echt naar de terabits. Dat is een ongelofelijke bandbreedte die je uiteindelijk.
Het vereist ook technieken op je glasvezelnetwerk en weet ik het allemaal. Interessant.
Ja.
Maar dat betekent dus ook weer extra uitbreidingen voor de operators. Die zullen daar ook niet echt om te staan te springen.
En dat is nou precies een heel lastig punt wat ook deze keer op de beurs wat mij betreft steeds duidelijker werd, is dat de mobiele operators in Europa echt een noodkreet slaakten van nou jongens, zo kan het niet meer. Wij trekken het niet meer om die continue investeringen in het netwerk om die capaciteitsgroei waar te maken, om te voorkomen dat gebruikers ontevreden raken.
Ja.
Terwijl we daar zeg maar niet additionele inkomsten van krijgen. En volgens mij is er ook een onderzoek geweest van McKinsey eerder, of van een tijdje terug, waarin ook gekeken werd naar de additionele investeringen van 5G, hebben niet additionele rendementen voor de mobiele operators gebracht, maar eerder nog ging het rendement voor de mobiele operator naar beneden. En de klacht die op de beurs te horen was, dat 60% van de Europese operators al op een kritisch niveau zijn dat ze zeg maar de financieringslast van al die investeringen die ze gedaan hebben ternauwernood maar kunnen opbrengen. En dat ook het opnieuw een iets kunnen financieren of additionele investeringen binnenkrijgen enorm uitdagend is voor de mobiele operators.
Maar monetizing 5G was ook vorig jaar al een thema, hè?
Ja.
En werden daar dan ook nu oplossingen voor aangedragen? Waren er consultancies of andere partijen, zal ik maar zeggen, die een visie hebben op hoe dit probleem kan worden getackeld?
Nou, laat ik het heel plat leggen, want wij zijn ook een consultancybedrijf. De consultancy stands waren gigantisch groot dit jaar. Dus iedereen, denk ik, heeft een antwoord voor de mobiele operator, maar je moet ze eerst inhuren, al die consultants. En of dat dan daadwerkelijk voor een beter rendement gaat zorgen, ik vraag het me enorm af. Want ik heb niet zomaar, je kunt niet zomaar een antwoord hierop verzinnen. Dus we vinden het steeds normaler om onze mobiele datagebruik af te kopen met een vast bedrag per maand. En dat bedrag per maand, dat is behoorlijk competitief. Hè? Dus alle Nederlandse operators bieden het ook zo ondertussen aan.
Een paar tientjes voor unlimited.
Exact. En meer zal een gebruiker in principe niet meer willen uitgeven. Terwijl de investeringen die daar aan de achterkant in het netwerk voor moeten plaatsvinden, elk jaar blijven stijgen. En dat is echt wel een enorme uitdaging.
Maar waarom blijven ze dan dat alsnog doorzetten? Als ze toch ergens op een gegeven moment, ja, het moet wel, de investering moet terugkomen.
Nou, en dat is dus waar die noodkreet mee samenhing. Ja, het lukt ons bijna niet meer om die investeringen terug te verdienen. En dan wordt het dus wel heel lastig. Dus dan kun je zeggen, ja, dan moet je gewoon meer van je klanten vragen. Maar als je klanten niet bereid zijn om daar meer voor te betalen, dan moet je of nieuwe businessmodellen verzinnen. En die hoop is natuurlijk heel erg geweest met private 5G en slicing. En dat je aan eindgebruikers meer diensten kan geven, waardoor ze meer gaan betalen en dus je rendement omhoog gaat. Nou, en daar is, want vorige keer was dat op de beurs ook aangekondigd, hè, de Open API initiatief. Dit jaar zijn heel veel mobiele operators ook op dat initiatief ingestapt van de GSMA, de organisatie van de mobiele operators samen, om met name richting derde partijen en ontwikkelaars eenvoudige handles te geven waarmee ze nieuwe diensten konden lanceren. Bijvoorbeeld een betere netwerkauthenticatie of een leeftijdsverificatie in het netwerk. Op basis van de informatie die een mobiele operator heeft. En op basis daarvan met API calls, dus zeg maar integreren in apps. Waardoor de mobiele operator zijn rol groter wordt. En hopelijk dus daar ook mee additionele inkomsten krijgt.
Ja, maar goed, heel veel van die zaken bestaan toch al? Dus waarom zou je dan als partij, als appontwikkelaar of als dienst dan kiezen om dat via drie verschillende operators in Nederland en in andere landen misschien nog wel meer via die route te moeten bewandelen?
Ja, je hebt een terecht punt, Thijs. Ik zie dat ook echt wel als een uitdaging.
En zeker in Europa, waarin we heel veel van dat soort zaken toch wel redelijk gecentraliseerd hebben, met vaak een ID-DAS, zeg maar Europese ID-verificatie, wat steeds meer gecentraliseerd wordt. In Nederland DigiD, in andere landen een soortgelijke dienst.
Ja.
Ja. En waarom zou je dat als bij een operator willen beleggen?
Ik zie dat ook bij websites of apps waar je moet identificeren. Je krijgt standaard al de vraag van, wil je met je e-mail en wachtwoord? Of met je Google ID? Ja. Of met je Facebook ID? Of
precies,
met je Apple ID? En die grote partijen bieden die diensten ook allemaal al. En daar moet je denk ik inderdaad mee concurreren. En dat maakt het wel heel lastig. En een mobiele operator weet dan stiekem, als het goed is, wat meer over jou of over je locatiebepaling. Maar ja, volgens mij weet Google dat ondertussen ook nog veel beter dan je het zelf weet. Daar gebruiken we Google meestal ook voor. Dus het is wel een uitdaging.
Want dan ga je eigenlijk begeven in hetzelfde veld als waar ze nu al in zitten, met eigenlijk gewoon een race naar de bodem voor de laagste kosten. Om zoveel mogelijk marktaandeel te krijgen. Want dat hebben ze nu al op zeg maar de mobiele abonnementen.
Ja.
Maar voor die API's waar het dan om gaat, ja, Google biedt het gratis aan. En een Amazon en een Apple doet dat ook.
Klopt.
Terwijl de netwerkinvesteringen gewoon door blijven gaan.
Ja.
Te kunnen blijven aanbieden dit soort diensten.
Exact.
Ja.
En de financiering daarvan.
Ja. Nou, en ik vroeger heb ik ooit wel wat geleerd over productmarketing. En je hebt in principe goederen waar je vroeger veel geld voor betaalde en waar je voor ging shoppen. Hè? Dus en daar viel mobiele communicatie onder. En op een gegeven moment wordt het iets waar je nog wel wat extra's voor wil betalen, want het is wel belangrijk voor je. En op een gegeven moment daalt het af naar iets wat je zeg maar op elke hoek van de straat kan krijgen. En niemand echt nog geïnteresseerd is om veel voor te betalen. En over het algemeen was voedsel zeg maar iets wat je dagelijks nodig bent en je heel goed weet wat de prijs is bij de supermarkt en je toch voor het laagste gaat en weinig extra toeters en bellen. Ondertussen is de supermarktbusiness natuurlijk wel wat anders aan het worden. Maar het is inderdaad wel een race naar de bodem. Vroeger was een mobieltje, dat was iets heel bijzonders. En natuurlijk is een nieuw mobieltje nog steeds bijzonder. Maar je bent niet meer gewend daar heel veel geld aan uit te geven. Nou ja, wel aan het mobieltje, maar niet zozeer meer aan je mobiele telefoniekosten. En dat is wel iets waar vroeger stond, en dan praat ik over 10, 15 jaar geleden, een mobiel netwerk runnen, als je het slim deed, dat stond ongeveer gelijk aan geld drukken. En die tijd hebben we echt al een poos achter ons. En het is heel lastig om die inderdaad die race naar de bodem, om die om te zetten of te stabiliseren voor de mobiele operators, merken ze.
Maar vorig jaar was dit ook al het vraagstuk.
Ja.
Zijn er intussen dan wel in dat hele jaar wel meer oplossingen gekomen of meer ideeën van hoe kunnen we dan 5G wel winstgevend maken in plaats van alleen maar een put waar we geld in moeten gooien om het überhaupt in de lucht te houden?
Diverse operators zijn volop bezig met Open RAN. En Open RAN zou het allemaal flexibeler moeten maken en goedkoper moeten maken en meer keuze in leveranciers. Hè, want de mobiele operators willen niet moeten kiezen uit Huawei, Ericsson en Nokia. Maar die zouden graag ook andere partijen willen hebben in Europa.
Was wel de belofte inderdaad ook van vorig jaar dat Open RAN in het jaar 2023 toch echt wel grote stappen zou gaan nemen. Is dat dan gebeurd?
We hebben nog eens een keer een podcast aangeweid, volgens mij.
Precies. Zeker. Meerdere keren alles ja, over gesproken. Nee, dat is, die belofte van Open RAN is zeker niet ingelost. Sterker nog, de partijen die daar nu met implementatie bezig zijn. Ik heb daar mooie roddels over gehoord. Maar eigenlijk vragen zich af, waarom zijn we dit nog aan het doen? En dan lijkt het dat het meer is om politieke redenen. Hè? Dus in Engeland wordt er heel druk over gezegd. En daar hebben de mobiele operators ook moeten beloven dat ze 30% van al hun base stations op basis van Open RAN technologie gaan implementeren. Daar wordt ook volop aan gewerkt. Maar eigenlijk, en dat hebben we al eens eerder over gehad, het lijkt meer op een Samsung virtueel netwerk implementatie. Dus een VRAN implementatie. En ongetwijfeld is het goed dat ook Samsung in dit werelddeel onderdeel van de markt wordt. Maar je hebt er een zware Intel server voor nodig. Je hebt daar meerdere dure insteekkaarten voor nodig. Je hebt daar een hele hoop additionele software, features en nog duurdere consultants bij nodig om het werken te krijgen met veel meer diverse partijen. En het eind van het liedje is, het is zeker niet goedkoper. Het kan absoluut niet zoveel als dat de 5G-standaard aan ontwikkelingen vertoont. En je kunt er veel minder capaciteit mee realiseren. Dus je data doorvoersnelheid is substantieel lager. Dus wat is dan het grote winst daarvan? Nou, is dat je het niet bij Huawei, Ericsson of Nokia koopt. Of Samsung. Oh ja, nee, bij Samsung koop je het dan wel. Want dan heet het stiekem Open RAN. Terwijl het ook gewoon een gesloten oplossing is.
Ja.
Dus men is heel hard op zoek naar nieuwe oplossingen. Ik begreep ook dat een hele grote mobiele operator voor al zijn netwerken in Europa een tender heeft uitgeschreven. Nou, doet u mij dan maar een aanbieding van nieuwe base stations die zogenaamd dan goedkoper moeten zijn. Maar ik denk dat dat niet gaat gebeuren. Hè, dus die aanbiedingen zullen wel komen, maar het zal niet daadwerkelijk misschien iets goedkoper zijn in aanschaf. Al weet ik wel bijna zeker dat dat niet realistisch is. Maar daarnaast moet je kijken naar je energielast en operationele kosten en onderhoudskosten eromheen.
En de integratie van verschillende componenten als het verschillende partijen zijn.
Ja, en als je dan zegt, nou, ik heb een nieuwe feature die ik wil lanceren, dan moet je met een hele hoop partijen aan tafel van, jongens, gaan we deze feature er deze maand in fietsen of wordt het volgend jaar? En waarschijnlijk is het antwoord volgend jaar. Dus je bent misschien wel flexibeler omdat je met meer partijen iets doet. Maar uiteindelijk maakt je dat minder flexibel, omdat je dus met meerdere partijen ook aan tafel moet gaan zitten om iets af te stemmen. Dus ik zie hem echt niet. Ik zie hem echt niet.
Dan hebben we ook de grote belofte van vorig jaar dat AI een grote rol zou gaan spelen in allerlei ontwikkelingen rondom 5G. Zijn daar al grote stappen in gemaakt?
Er waren diverse hele interessante demo's van augmented reality en avatars die on the fly door AI gemaakt werden. Dus er werden verschillende demo's gegeven waarmee mensen even op de foto gezet konden worden. En een paar tellen later werd door de AI een avatar van je getoond. En dan meestal werd die geflatteerd. Hè. Dus er stond een wat oudere meneer met grijs haar en plotseling was die weer een twintiger en hip en happening. En dat kon je dan gebruiken in telefoongesprekken met derden om bijvoorbeeld aan te kondigen dat je op de voicemail terechtkomt.
Oh ja.
En dit zijn dingen die in China al dagelijks gebruikt worden. Dus daar worden zeg maar nieuwe manieren gevonden om AI te gebruiken in de onderlinge communicatie. Maar het kan ook gebeuren dat je in een game meespeelt en dat jouw bewegingen door AI gezien worden en vertaald worden in een soort avatar. Dus je ziet er plotseling heldhaftig uit in een science fiction serie of iets dergelijks. Terwijl de bewegingen die jij maakt, zeg maar direct door AI vertaald worden in een ander persoon. En die dan live bijna op het beeld getoond worden. Dus daar zit enorme processing power en achter om dat te realiseren. En dat werd volop getoond.
Want nu werkt het bijna altijd dat de processing power hartstikke lokaal zit. Dus meestal zit het of in de bril of met een verbinding naar een zware PC.
Mm-hmm.
Zijn daar ook rondom 5G dan nieuwe ontwikkelingen op?
Goeie vraag. Wat ik zag bij Qualcomm is dat men daar heel hard over aan het nadenken is. Qualcomm levert ook chips voor in augmented reality brillen. Die lieten ook dit jaar weer wat prototypes zien. Vorig jaar waren die prototypes, en die mocht ik ook testen toen, met een kabel verbonden. En nu waren ze al draadloos. Dus die brillen konden draadloos communiceren met je smartphone over wifi. En dan werd je 5G-verbinding van je smartphone gebruikt om met het datacenter te communiceren. En inderdaad werd dan op afstand werd je beeldbewerking gedaan. En dat werd ook getoond in de demo. Maar op het moment dat die 5G-verbinding dan niet beschikbaar was, of je was buiten bereik, dan zou je user experience, hè, dus de gebruikerservaring zou heel slecht worden. En daarvoor hadden ze dan verzonnen van nee, dan halen we de processing naar de smartphone die je toch bij hebt, die tegenwoordig ook een hele zware processorchip heeft. Maar die laten dan, die is toch iets minder krachtig dan het datacenter. En die laten we dan het beeld genereren met een iets mindere kwaliteit. Maar dan gaat het in ieder geval niet schokken of stilstaan. En want dat is nog het allergrootste probleem. Als je te veel vertraging hebt in de verbinding met die backend. En het is meer dan 10, 20, 30 milliseconden. Dan heb je niet alleen klachten van de gebruiker, maar dan wordt de gebruiker gewoon misselijk.
Dus niet real-time dan ook, hè?
Exact. Dus dan schokt
het. Het is heel lastig om dan te werken, zeg maar.
Ja, want dan ga je je hoofd draaien en Het beeld draait niet mee. En dan word je op een gegeven moment je evenwichtsorgaan in de war gebracht.
Ja.
En dat zijn natuurlijk wel gave zaken voor de consument. Wat zou je daar in het werkveld dan aan hebben?
In de zakelijke omgeving, ja? Bedoel je? Nou, wat ze wel lieten zien rondom AI, misschien niet zozeer. Ja, met die bril heb ik niet zo heel veel demo's gezien in het zakelijk verkeer. Dat was vorig jaar wel wat meer. Maar toen werd ook getoond dat je zeg maar met een medewerker met minimale training werkzaamheden kan laten doen. Omdat hij via de bril continu instructie krijgt over welke schakelaar hij moet omzetten. Of wat hij vast moet pakken. Of met hoeveel kracht hij iets vast moet draaien.
Ja.
Dus daar was dit jaar heb ik weinig demo's van gezien. Maar wel dat AI gebruikt werd om bijvoorbeeld echt technische activiteiten te ondersteunen. Dus bij Huawei hadden ze een hele bijzondere, een telecom framework, waarbij eigenlijk heel veel data uit het mobiele netwerk in de AI werd gevoed. En als er dan ergens een storing was, dat de AI je dan hielp met wat was dan de waarschijnlijke oorzaak.
Hmm.
En je kon ook zeg maar met spraak gewoon vragen stellen aan het netwerk. En eigenlijk, of aan de AI-agent zeggen, joh, toon mij de 10 slechtste presterende radiocellen. En dat je dan binnen een seconde dit antwoord had. En dan vervolgens van, nou, toon mij dan wat daarmee aan de hand is. En dat dan bijvoorbeeld bleek dat er in de transmissiepijplijn iets aan de hand was. Of dat er een slechte SFP in de glasvezelverbinding zat. Dat soort zaken toonde dat systeem dan als meest waarschijnlijke oorzaak. Waardoor je veel gerichter techneuten op pad kon sturen. En ze vertelden dat er in plaats van iemand daar 3 uur aan het puzzelen was van wat er misschien aan de hand was, dat je binnen 10 minuten al een techneut naar de juiste locatie kon sturen. Waar waarschijnlijk de oorzaak lag van de verstoring.
Ja, dus je kunt al veel sneller eigenlijk met enige zekerheid voorspellen.
Ja.
Daar ligt waarschijnlijk de fout en hebben we deze techneut nodig of deze techneut nodig.
En ik stond daarbij te kijken samen met een techneut die dit soort werkzaamheden in het verleden heeft gedaan in mobiele operator. Die zei, wow, als ik dit vroeger had gehad, dan kon ik nog beter, veel beter mijn werk doen.
Ja.
Dus daar, zeg maar, dat is een hele, utopische toepassing, maar een hele praktische toepassing. En om zo'n AI goed te laten werken, begreep ik, heb je heel veel data nodig. Nou, en een mobiele operator heeft die data.
Ja, ja, en dan moet die data ook natuurlijk zinvol gemaakt worden. En daar heb je dan nog steeds die specialisten voor nodig die snappen wat er nu in dat netwerk gebeurt. Wat er nu gebeurt met de apparatuur en wat de waarschijnlijke oorzaak dan ook is. En dan kun je daarna patronen gaan laten herkennen door zo'n algoritme.
Klopt. En zo'n systeem moet je ook laten testen. En in dit geval hadden ze dat ook gedaan. Dus het werd zeg maar uiteindelijk de oplossingen die de AI voorstelde werden getoetst door superspecialisten die het anders zelf hadden gedaan. En die wisten al heel goed aan te duiden van nee, maar dit klopt helemaal. Die AI heeft het bij het rechte eind. Dus zo hebben ze dat model heel goed kunnen trainen. En dan denken we, ja, dit helpt ook zeg maar in ons dagelijks werk. Op het moment dat je op andere locaties en in netwerken en in problemen hebt in technologie, dat je met behulp van AI sneller zeg maar tot een oplossing kan komen. En dan hebben we er als maatschappij hebben we er ook baat bij. Dat als er ergens een probleem zit in een elektriciteitsnet en het systeem de techneuten helpt in sneller de oorzaak boven water te krijgen, ja, dan is dat denk ik positief.
En dan even richting het stokpaardje waar je toch al graag over wil praten, dan private 5G. Gaat dat daar ook in helpen? Want vorige podcast hebben we veel gehad over uitdagingen rondom private 5G. Sowieso is de uitdaging natuurlijk het opzetten ervan. En dat daar echt veel specialistische kennis voorbij komt kijken. Gaat dan dit soort algoritmes die ontwikkeld zijn vanuit een Nokia, een Ericsson, een Huawei. Gaat dat helpen in eigenlijk het aankopen, het uitrollen, het onderhouden van zo'n private netwerk?
Dan stel je een hele goede vraag. Ik heb daar geen antwoord op.
Ik zou zeggen, in het onderhouden kan ik me iets bij voorstellen. In de lijn met wat je net eerder vertelde.
Ja.
En misschien ook wel in het design. Dat zou ik me ook nog eens kunnen voorstellen, vaag zeg maar. Maar wat dat betreft liggen de publieke en de private netwerken natuurlijk niet zo heel erg uit elkaar. Weet je, AI is natuurlijk een toepassing die ook nog leert door het vaker te gebruiken en meer data ter beschikking te stellen waarop die analyses kunnen plaatsvinden en dergelijke.
Ja.
Kijk, ik hoor wel dat mensen zeggen AI bestaat niet. Het is gewoon een hele grote dataset en een algoritme.
Ja.
Weet je, en dat, nou ja, leren tussen aanhalingstekens is natuurlijk niet leren. Weet je, het is machinewerk.
En dat is misschien hier nog een beetje de uitdaging met het private netwerk. Er is nog niet genoeg data om een AI te kunnen trainen, denk ik.
Ja, en dan is waarschijnlijk ook nog de vraag van ja, wil ik de data van mijn private 5G-netwerk ter beschikking stellen voor de ontwikkeling van zo'n model, die wellicht alleen maar voor mijn onderhoud ten goede komt, maar voor de verkoper van het netwerk vooral gaat zorgen dat hij nog meer netwerken kan verkopen.
Nee, en dat is denk ik wel iets wat gebeurt, is dat je private AI's gaat krijgen. Dus in dit geval het model werd gegeven. Hè, op het moment dat je als telecom operator die data erin hebt gestopt, dat AI-model, dat getrainde AI-model, is van jou en blijft van jou. Het is dus niet iets wat je zeg maar moet af of hoeft af te geven.
Ja.
Dat is iets wat je voor je eigen prestaties van je netwerk kan blijven gebruiken. Dus dat. Ik denk dat we die kant ook op zullen gaan. Dus dat je op een gegeven moment private AI's gaat krijgen.
Ja, waarbij je dus eigenlijk begint met een basisset van ingeleerde capaciteiten die je daarna gaat laten inleren op jouw specifieke systeem en omgeving.
Ja.
Ook dit jaar dus een hoop nieuwe zaken die naar voren zijn gekomen. Oude koeien die ook weer uit de sloot zijn gehaald. En we gaan kijken wat gebakken lucht blijkt en wat eigenlijk waarheid gaat worden. Maar tot die tijd dat, de eerste keer dat.
De eerste keer dat, ja. Dat was misschien in 2005 toen ik voor het eerst naar de Mobile World Congress mocht gaan. En toen heette het nog het 3GSM-congres. Want dat was nog in de tijd van 3G en 2G. En toen was de beurs ook nogal een te compacter. En ik denk dat er misschien 5.000 tot 10.000 men kwam. En werd het beurs nog in Cannes gehouden. Ook in dezelfde locatie als waar het nationale of het filmfestival van Cannes ook wordt gehouden. In hetzelfde gebouw. En het gebouw ligt aan het strand. Dus op het moment dat je daar de beurshal uitliep, stond je zeg maar op het strand. Maar de eerste keer dat, voor mij was die beurs al echt bijzonder om daar te zijn. En we vlogen, ja, ik was samen met een collega, mochten we zeg maar als vanwege het feit dat we het jaar daarvoor goede projecten hadden uitgevoerd, mochten we met z'n tweeën naar de beurs. En de grote uitdaging was natuurlijk om dat dan zo goedkoop mogelijk te regelen. En wij vlogen daar relatief goedkoop naartoe met EasyJet. Bleek de directeur van KPN ook gewoon in ons vliegtuig te zitten. Dus dat was wel grappig om te zien. Maar daarnaast hadden we een autootje gehuurd en sliepen we niet in een appartement of hotelkamer in Cannes zelf. Want dat kostte zeg maar rond de €300 per nacht. Nee, wij sliepen met z'n tweeën voor twee nachten voor rond de €100... in een bungalowpark net buiten de stad. Maar daar hadden we een oude huurauto voor geregeld. Dus wij kwamen daar prima naartoe. En het mooiste was dat al die hele dure marketingmensen van de organisatie waar ik toen werkte en andere bevriende collega's, die hadden geen zin om voor de taxi te betalen. Dus die stapten bij ons in de Clio. Wist je dat je daar met z'n zessen in kan? Er zat er zelfs één in de kofferbak. Want dat scheelde, want zeg maar, ze hoefden dan geen drie kwartier te wachten op de taxi of een hele dikke taxirekening te betalen. Dus wij lachten ons in het vuistje. Wij sliepen voor heel weinig. En we hadden een huurauto voor een paar tientjes erbij geregeld. En we hadden een enorme lol op die beurs. Dus zeg maar, niet als jongste bediende, maar we waren toen nog redelijk junior. Toch wel gaaf om alles op die beurs te zien.
Nederlandse ga je het niet krijgen, denk ik. Dankjewel.
Dit was de Strikt 5G-podcast met Eldert, Ken en Thijs. Abonneer je op de podcast, zodat je direct weet wanneer er weer een nieuwe aflevering is. En laat ons ook vooral weten wat je ervan vond.